zegen. Zegen.
Allereerst de mededeling namens de kerkraad. Vandaag is er voorbereiding op het te vieren heilige avondmaal van aanstaande zondag. Op donderdag 12 september hopen in het huwelijk te treden Hugo Johannes van Winkelen en Maria Sophia Soeteman. De kerkelijke bevestiging is in de vormde kerk te Sint-Philipsland. De dienst begint om 14:00. De dag erna, op vrijdag 13 september, hopen in het huwelijk te treden Thomas Hamelink en Johanna Maria Koman. De kerkelijke bevestiging is in de Pnio-kerk te Kerkwerve. Deze dienst begint om 19:00. Voor beide diensten bent u van harte uitgenodigd. Het is ook mogelijk om de diensten online te volgen. Dinsdagmorgen is er weer koffieochtend. De inloop is vanaf 22:00. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. Woensdagavond is er in de Open Hof het bezinningsuur. We gaan verder met de behandeling van het avondmaalsformulier. Aanvang is 8:00. Donderdagavond vergadert de kerkraad. En zaterdagavond is er een real-time jongerenavond in de Prins Maurits. Dominee K. de Boer spreekt over het thema Geen Angst. De aanvang is 19:45. En nog een oproepje aan mensen die overwegen om belijdeniscategorisatie te volgen en zich nog niet gemeld hebben. Graag dat deze week doen, zodat we rekening kunnen houden met het bestellen van boekjes en dergelijke. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor het LCJ. En voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil, en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen gemeente, Psalm 75 vers 1 en 4. U, alleen u loven wij, ja wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. En het vierde, geen geval, geen zorg, geen list. Dus 1 en 4 van Psalm 75.
Thank you.
stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 86, het 8e vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena. Psalm 86, het 8e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de samenvatting van deze luidt: en de Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Schriftlezing vindt u in Lucas 15, we lezen vers 1 tot en met 7. Lucas 15, vers 1 tot en met 7. Dan lezen wij Gods woord als volgt: En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u, hebbende 100 schapen en één van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van node hebben. Tot zover de schriftlezing. We willen verder met luisteren naar de geschiedenis uit Genesis 16. Vorige week in de voorbereidingsdienst hebben we stilgestaan bij vers 1 tot en met 6. En we willen deze morgen, vorige week 1 tot en met 6 en nu in de voorbereidingsdienst dus 7 tot en met 9. En ik wil dat gedeelte ook als tekst met u lezen, 7 tot en met 9 van Genesis 16. Het gaat over Hagar, die is weggevlucht. En de engel des Heren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. En hij zeide: Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? En zij zeide: ik ben vluchtende van het aangezicht van mijn vrouw Sarai. Toen zeide de engel des Heren tot haar: keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Tot zover de tekst. Laten we samen de Heere zoeken in het gebed. Laten we bidden. U alleen, Heere, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. U bent het zo waard dat u alleen de lof en de aanbidding en de eer ontvangt, ook van ons. U bent God. U staat aan het begin van ons leven. U bent onze schepper, de schepper van hemel en aarde en alles wat erin is. U onderhoudt al het geschapene. U draagt het leven. Heere, wat bent u onuitsprekelijk groot en goed. U alleen, u loven wij. En Heere, mag dat dan ook zo zijn? Want als dat zo is, dan bent u zelf in ons gaan werken. Dan bent u zelf in ons begonnen. Dan hebt u zelf ons hart geopend en hebt u zelf het verlangen gewekt en gewerkt om uw lof te bezingen, u alleen. Heren, en daar bidden we om. Als u dat gedaan hebt, of u verder wil gaan met werken in ons leven, in ons hart. En als we uw lof nog niet alleen bezingen, Heere, wilt u het scheppen, wilt u ons hart openen. En wilt u het ons leren door genade en door uw geest. Omdat u zal krijgen wat u toekomt. En Heere, u zult eens krijgen wat u toekomt. Uw zoon heeft daarvoor gezorgd. Hij heeft u geloofd, geëerd alleen. En eens zal deze aarde vol zijn van het kennen en liefhebben en loven van u. Maar nu, Heere, is dat nog zo gering en ten dele. Er is zoveel zonde in deze wereld en zoveel lof gericht aan mens. Alleen maar. En daarom bidden we, Heere, om uw werk. Werk het in ons hart en leven. Werk het in onze gemeente. Omdat we een gemeente mogen zijn die gericht is op uw eer en uw dienst. Opdat u zal krijgen wat u waard bent en toekomt ook van ons. Jong en oud. En tegelijk, Heere, opdat we in die weg ook behouden mogen worden. Gered. Van het verderf. Heere, werk en wend u tot ons, tot onze ziel genadig. En Heere, u bent genadig, u bent barmhartig. Zie daarom op ons allen in genade neer. Neem weg alle zonde, alle schuld. Zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus. Heere, wees u met ons als we willen luisteren naar uw woord en als we geroepen zijn om uw woord ook te verkondigen. Heere, wilt u zelf met uw geest werken op en onder de kansel, erin meekomen en onze harten openen. U kent ons, Heere. U weet wie we zijn. Allemaal, zoals we hier zijn en zoals we thuis meeluisteren. U kent ons op het allervolmaakst. U weet hoe we tegenover u staan. Heere, wilt u geven dat dat recht mag zijn. En dat we onze gedachten over hoe wij tegenover u staan mogen laten corrigeren door uw woord. Als dat nodig is. Maak ons zo zoals we zijn moeten. Ook met het oog op de viering van het avondmaal als u het geeft volgende week zondag. Heere, u weet hoe we daar tegenover staan. Iets wat alles te maken heeft met hoe we tegenover u staan. Mogen we ook leren dat met elkaar blijvend te verbinden, Heere. Omdat het niet kan en gaan zal zonder het kennen van u. We bidden, Heere, voor diegenen die afgegleden zijn. Verachterd in de genade, brengt u ze weer terug. We bidden voor hen die onbekeerd zijn. Die misschien wel onbekeerd avondmaal vierden. Tot op heden. Heere, zou u het willen veranderen? Zou u het willen veranderen ten goede? We bidden voor uw kinderen die geen avondmaal durven te vieren. En u weet ook waarom dat zo is. En u weet dat ze zichzelf daar misschien te onwaardig voor vinden. Of zichzelf niet onder de kinderen durven te rekenen. Heere, geef dan dat ze verder geleid mogen worden. En mogen zien dat u ook kruimels hebt voor de hondjes. En wat rijk, Heere, als we zo mogen zien op wie u bent en onszelf mogen verliezen aan u. Heere, geef het aan ons allen. Een gezegende voorbereidingsdienst, een gezegende voorbereidingsweek. En wilt u werken in onze harten. Zeg de valse rust op en schenk de ware rust. Het zoeken naar rust, Heere, wilt u geven dat het vinden mag worden. En dat we het ook op de goede plek mogen vinden. En het woordje rust ook op de goede manier mogen leren zien en mogen leren spellen. We bidden, Heere, zegen onze zielen en zegen onze levens. U weet ook van zorg en verdriet in de gemeente. Van gemeenteleden voor wie er spanning is en onzekerheid. Pijn en verdriet, depressie, eenzaamheid. Eenzaamheid in een gezin, eenzaamheid in het huwelijk of daarbuiten. Eenzaamheid Ontferm u, Heere. En wilt u om ons allen heen staan. En geef dat uw woord ook vanmorgen in die omstandigheden mag spreken. We dragen het ongeboren leven aan u op. We bidden, Heere, voor hen die de kinderzegen missen. We bidden voor mensen die te maken hebben met handicaps en beperkingen. Die te maken hebben met zonde, waar ze niet los van kunnen komen. Mensen die worstelen met onbegrepen wegen. Mensen die uw weg niet meer zien. Die u niet meer zien. De vrede missen. U weet de reden, Heere, ontferm u over hen allen. We bidden voor allen die in Nieuw-Rijsenburg zijn, daar verblijven, daar wonen. Wilt u voor ze zorgen. En zegen alle zorg, Heere. Ook alle lichamelijke zorg die mensen aan medemensen, ook aan onze gemeenteleden, aan de dorpsbewoners hier mogen geven. Heere, geeft u veel liefde in de harten, in de handen, in levens. Zegen ook onze bruidsparen, Heere. Als ze heen mogen leven naar donderdag en vrijdag. Heere, wilt u met ze zijn en wilt u ze een gezegende en blijde dag geven. Een dag die ook in het teken mag staan van het knielen voor u. En het gebed tot u. En de zegen van u. En geef, Heere, dat daarmee het leven van deze jonge stellen getekend mag zijn. Heere, u weet van die korte opmerking nog aan het begin van de dienst over de belijdeniscategorisatie. En u weet hoe jongeren daarmee kunnen worstelen. Het voor zich uit kunnen schuiven. Of op een andere manier ermee omgaan. Die toch wel vragen oproept. Heere, geef dat we met die vragen bij u zullen komen. En wilt u jonge mensen trekken en overbuigen. En wilt u ze geven, Heere, dat ze mogen zien. En dat bidden we voor ons allen, dat uw dienst een liefdedienst is. Omdat u de beste koning bent die er bestaat. Heere, wilt u zo werken in de gemeente en ons allen genadig en goed zijn. Wees met de kinderen in de kerk, de kinderen bij de oppas. Verheerlijk uw naam over heel deze wereld. Zegen heel uw kerk, overal waar uw woord open mag gaan. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. We willen nu eerst het eerste deel lezen van het formulier. Het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaarlijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten, het met dat doel gebruiken, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf een eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, zonder onoprechtheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Al en dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hen verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen, en die aan zulke zegeningen geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste deel van het formulier. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. We gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 46, het eerste en het zesde vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte. Als zij door droefheid kwijnen, Zij werden steeds een hulp gewaar in zielsbenauwdheid in gevaar. En het zesde, de Heer de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaren. Een psalm die de jongste kinderen ook van de zondagsschool moesten leren. Dus 100, of psalm 46 vers 1 en 6.
Thank you.
Na de preek zingen we Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Gemeente, hebt u wel eens van robbedoezen gehoord? Het is onder andere de titel van een boek. Een boek wat nog niet zo lang geleden is verschenen over opvoeding. Gerjanne van Lagen die beschrijft allerlei opvoedideeën van de pedagoog Jan Waterink. Ik las daarin afgelopen week. We weten allemaal dat bloemen zich openen voor het licht. Veel opvoeders vergeten dat en lijken soms op een dreigende onweersbui in plaats van op een stralende zon. Eén zo'n zinnetje, daar kun je mee aan de slag, niet waar? En mee op je knieën. Bloemen openen zich voor het licht. Veel opvoeders vergeten dat en lijken soms meer op zo'n onweersbui die dreigt. Je kunt ook de lijn trekken naar het geestelijk leven. Want wanneer gaat nou het hart van een mens open? Als de Heer komt. En niet als een dreigende onweersbui. Dat kan ook. De Heer kan dreigen en de Heer torent. Ook dat, over de zonde. Maar het hart van een mens gaat open voor het eerst en ook weer opnieuw als de Heere komt als de zon. Als hij komt met zijn liefde. En de Heilige Geest je daar iets van laat proeven. En we zien dat ook in de tekst die voor ons ligt. De Heere zoekt Hagar op. En dan komt de Heere niet als een onweersbui met eerbied gesproken, maar als de zon, om haar hart te openen. Het thema van de preek, Gods opzoekende zondaarsliefde. Gods opzoekende zondaarsliefde. God vindt Hagar. God ontdekt Hagar aan de zonde. En God roept Hagar op tot bekering. En dat allemaal onder dat thema, Gods opzoekende zondaarsliefde. Dus God vindt Hagar. Hij ontdekt haar aan de zonde. Op een bepaalde manier. Hè. We kunnen niet precies dat er opleggen. Daar moeten we ook voor oppassen. Maar we zullen dat zien. We hopen dat te zien. En hij roept daarop tot bekering. Tot terugkeer. Gemeente, weet u het nog hoe Abraham en Sarai in de file stonden? Ze moesten zo lang wachten. De weg was opgebroken, het beloofde kind, het kwam maar niet. En Abraham was al 85 en Sarai was al 75. Wat moet je dan doen? Abraham en Sarai besloten een omleidingsroute, een alternatieve route te nemen. De vluchtstrook, zo zagen we. Abraham moest maar met Hagar trouwen. En bij haar een kind verwekken. Niet dat God dat aangaf op het kompas van zijn woord, helemaal niet. Maar je moet wat. En bovendien, het was geoorloofd in de wetgeving van die dagen. Er waren er meer die het deden. Dus ja, waarom doen wij het dan niet? Zij doen het toch ook? Wel, de omweg was geen goed plan. Geen Bijbels plan. Er kwamen ongelukken in de huwelijkstent van die twee mensen. Eerst keek die trotse Hagar op Sarai neer. En vervolgens vernederde als reactie Sarai Hagar. En dat ging zo ver dat Hagar de benen nam. Met het kind onder haar hart. Ook de vluchtstrook liep dood. Het plan was mislukt. Hagar weg. Abrams vrouw en kind weg. Dat kind dat een aantocht was waarvan Abraham en Sarai dachten, nou dit zal dan het kind van de belofte zijn. Dit zal dan de vervulling van de belofte zijn. Hagar weg, kind weg. En Hagars leven loopt gevaar. Wat dacht u, hè? Een vrouw op zo'n eenzame weg in de woestijn? Zou ze haar ogen hebben opgeheven naar de bergen? Waar komt mijn hulp vandaan? Een weggelopen slavin. Ze kon bovendien de doodstraf krijgen. Zo ging dat ook wel in die tijd. Ze kon ontvoerd worden, beroofd, verkracht, vermoord. Wie zal het zeggen? Maar alles was beter dan blijven leven in de tent van Sarai. Zo moet ze gedacht hebben. In haar wanhoop. In haar boosheid. En ze is inmiddels al een eind op weg als we haar in de tekst vinden bij een waterbron. Op de weg naar Sur, dicht bij de grens van Egypte dus. In de noordwestelijke Sinaï-woestijn. Even uitrusten. Even wat drinken. En ja, wie weet ontmoet ze daar ook wel andere mensen bij die bron. Een karavaan of zo met wie ze mee kan. Misschien kan ze zich aanbieden om te helpen, zichzelf als slavin verkopen. Ja, je moet wat om maar in leven te blijven, nietwaar? Om maar een stukje veiligheid en bescherming voor jezelf te realiseren. Maar een karavaan is in geen velden of wegen te bekennen. Ze is daar helemaal alleen bij die waterput. Nou ja, alleen? Nee, toch niet. Toch niet. Er komt iemand aan. Moet ze op haar hoede zijn? Of we lezen in vers 7. En de engel des Heren vond haar. Wie is dat? De engel van de Heren. Daar is veel over nagedacht. Maar vers 13 maakt duidelijk dat Hagar hierin de Heere zelf in eigen persoon herkent. En je ziet dat ook in vers 10 waar die engel des Heeren zegt, en ik zal, dat is de Heere zelf niet waar, ik zal uw zaad, uw nageslacht vermenigvuldigen. Het is de Heere zelf die in mensengedaante, voordat hij dus in Bethlehem als mens komt in zijn zoon, de Heere Jezus, de Heere zelf die in mensengedaante hier in het Oude Testament Hagar opzoekt. En vandaar dat heel veel uitleggers ook denken aan de oud-testamentische gestalte van de Heere Jezus. De engel des Heeren vond haar. Daar heb je iets van gelezen, nietwaar? Dat doet denken aan die herder die dat schaap vindt. Een verloren schaap. Een herder die op zoek gegaan is, op zoek. Achter dat wegdwalende schaap aangelopen. De engel des Heeren vond haar. Dat is ontferming van de hoogste categorie. Dat is met de bedoeling om haar op de schouders te nemen en om haar weer terug te dragen. Verloren schaap, ja inderdaad, want dat is ze wel. Ze zocht niet naar God. Ze ging bij de tent van Abraham vandaan, de plek waar het altaar stond. De plek waar het kompas, het woord van God was, waar wat de weg kon wijzen. En dan ga je echt verdwalen als je met je rug naar het altaar staat. Met je rug naar het woord van God, de andere kant op loopt. Maar de Heere zoekt het verloren en het weggedreven. Nota bene, deze slavin. Ja, over de cultuur gesproken. Je vindt in de Bijbel natuurlijk wel parallellen, hè, met de cultuur van die tijd. Parallellen met andere boeken uit die tijd. Denk aan de verbondsluiting ook. In Genesis 15. Was iets bekends, hè? Hoewel je met z'n tweeën door de stukken heen moest. Maar er zijn ook dingen die echt alleen in de Bijbel zo zijn. God alleen tussen de stukken door. Waaraan je kunt zien dat de Bijbel dus niet altijd de cultuur volgt. Integendeel, de Bijbel staat haaks op de cultuur, ook van die tijd. Dus het is ook helemaal niet onbijbels om ook vandaag tegen de cultuur in te gaan en te luisteren naar wat de Bijbel zegt. We hoeven dat niet vlak te masseren. Nou, een voorbeeld zie je ook weer in dit gedeelte. De belangstelling voor en de ontferming voor een vluchtende slavin. Dat was uitzonderlijk. Dat kende men nergens. Maar God is zo totaal anders dan mensen. Hij zoekt mensen op waar niemand naar omkijkt. Die door iedereen met hun nek wordt aangekeken. Zie, hier ben ik. Gekomen om het verlorene te zoeken. Zondaars zalig te maken als de zon van de gerechtigheid. Hagar. Misschien is er wel iemand in de kerk die zich vanmorgen een klein beetje, of misschien wel heel veel, dat kan ook, herkent in Hagar. Je voelt je verloren. Onbegrepen. Alleen. Op de vlucht. En waar de Heere is, je weet het niet. Hier zie je dat de Heere zo'n mens opzoekt en vindt. Iemand die hem niet zocht, iemand die niet naar hem vroeg, die hem verliet. De Heere zoekt mensen op de plek waar ze zijn, er alleen voor staan, afgeknapt misschien wel op andere mensen. En hij weet alles van je, hij weet wat je nodig hebt. En hij zoekt vanmorgen in zijn woord om te vinden. Is dat niet genadig van de Heere? We weten niet wanneer Hagar weggelopen is. Misschien heeft ze dat stiekem gedaan midden in de nacht. Misschien heeft Sara het gemerkt. Wat zal Sara in gedacht hebben? Ze is niet achter haar aangegaan. Er is geen zoektocht op touw gezet. Misschien dacht ze wel, laat maar lopen, dan zijn we daar vanaf. En Abraham, ja, nou, twee ruziënde vrouwen in de tent. Nou, dat is toch ook niet mis. Eén ruziënde vrouw, dat is al heftig. En twee, laat maar gaan. Laat maar gaan. Maar gemeente, de Heere zegt nooit, laat maar gaan. De Heere zegt nooit, laat me gaan. Hoort u dat? Integendeel. De Heere zegt, kom. De Heere zoekt. De Heere gaat erachteraan. Hij is het die wegvluchtende Hagar niet overgeeft aan de ondergang. Prijsgeeft aan de ondergang. Hij zoekt dan op om haar terug te brengen als een verloren schaap. Is dat geen wonder? Kent u nou ook iets van de verwondering daarover? De opzoekende zondaarsliefde van de Heere. Waarbij hij redenen neemt uit zichzelf. Waarbij hij ons mensen niet zielig vindt of zo. Want we zijn niet zielig, we zijn zondig. Maar hij is bewogen in zichzelf met zondaren. En de verwondering omdat hij u, hij jou opzocht, naar jou vroeg. Met zijn woord kwam in jouw leven. Omdat je jezelf leren kennen als zo'n wegloper. En hoe gaat het dan, dat terugbrengen van dat verloren schaap? Ja, de herder begint natuurlijk niet te schelden op dat schaap, want dat gaat niet goed. Te mopperen? Nee, natuurlijk niet. Dan kruipt dat schaap helemaal weg en dan duikt dat dier in één. Of dan probeert dat dier nog verder te vluchten voor die herder. Een bloem blijft dicht als het bewolkt is en donker en grijs. In de gelijkenis gaat dat natuurlijk zo. Die herder die pakt dat schaap op en die ontwart misschien een dorenstruik en die verbindt misschien alvast een wond van dat beest met een beetje olie. En die praat zachtjes tegen dat dier. Hij neemt het op zijn schouders en loopt ermee naar de schaapskooi terug. Ontferming dringt hem. Nou, maar hoe gaat dat dan? En wat zegt de herder tegen zo'n schaap? Om dan maar weer de lijn te trekken naar een mens. Nou, dat zie je hier in Genesis 16 ook. Dat is onze tweede gedachte. Hè? Wat zegt God nou tegen haar precies? En wat betekent dat? Daar zie je iets in van ontdekking. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij? En waar zult gij heen gaan? Het was een hele gewone vraag die reizigers elkaar stelden. Als ze elkaar tegenkwamen, waar kom je vandaan precies? En hoe is het gebied daar? Kun je er iets over vertellen? En waar ga je naartoe? Misschien ga ik er ook wel naartoe. Dan kunnen we samen opreizen. Dat is veiliger. Waar kom je vandaan? Waar ga je heen? Een gewone vraag. Maar hier is het meer dan een gewone vraag. En dat blijkt uit alles. Als twee vreemden elkaar tegenkomen, dan stellen ze elkaar voor, nietwaar? Stellen ze zichzelf voor aan elkaar. Maar dat gebeurt niet. De Heere weet alles. De Heere kent haar, hij kent haar naam. En hij weet ook van haar verleden. Wie ze is. Dat is troostvol, maar dat is ook ontdekkend. Hagar, jij slavin van Sarai, dienstmaagd. Hoor je dat? Dus de Heere zegt niet, Hagar, vrouw van Abraham. Nee, dat hadden ze gedacht daar in die tent. Via die vluchtroute, weet je wel. Nee, Abraham heeft maar één vrouw. En dat is Sarai. En deze, die ze erbij geregeld hebben, dat is zijn vrouw niet. Ja, volgens de cultuur misschien. En volgens wat de mensen denken en volgens wat de mensen vinden. Nou, dat kan allemaal wel. Maar niet volgens God. Meiden, volg niet mensen na. Niet je vrienden of vriendinnen op school. Iedereen doet het toch. Die weg loopt dood. Echt waar. Echt waar. Leef volgens de Bijbel. Dan zit je safe. En dit is zoals de Bijbel het heet. Aga, jij bent niet de vrouw van Abraham, maar jij bent een slavin, een dienstmaagd van Sarai. En dat zet Hagar ook op haar plek. Die o zo trotse Hagar die een kind kreeg. Maar ze wordt genoemd door de Heere zoals ze is. En dan klinkt daar die vraag die heel haar verleden blootlegt. En ook haar toekomst. Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? De Heere weet dat. Maar de Heere wil dat Hagar dat nou ook gaat weten, gaat zien, erover na gaat denken, tot één keer komt. Het na gaat zeggen. Hoe het is. Ja, uit de tent van Abraham en Sarai. De plek waar God gediend werd. Waar de naam van de Heere aangeroepen werd. Waar het kompas van het woord lag. Het woord wat mensen wees naar die stad die fundamenten heeft. Hebreeën 11. Nou, daar komt ze vandaan. En waar ga je naartoe, Hagar? Ga je ook naar een plek waar een altaar staat en waar het kompas van het woord is en waar de Heere gediend wordt en zijn naam wordt aangeroepen? Nee. Ze gaat naar een plek zonder God. Waar afgoden gediend worden. Een plek. Waar je niet kunt leven. Waar het leven niet te vinden is. Maar de dood. Het voorportaal van de eeuwige dood. Ga je naartoe, Hagar, kom tot bezinning. Kom je vandaan? Ga je naartoe? Die vragen worden ook aan ons gesteld in de Bijbelgemeente door de Heere zelf. Waar kom je nou eigenlijk vandaan? Nou, we komen uit huis en je komt misschien hopelijk uit een christelijk gezin waar de Bijbel ook centraal staat. Waar die open gaat, waar gebeden wordt. Wat rijk. Maar wat is jouw toekomst nu? Hoe zie jij de toekomst? Waar ga je naartoe? Wat ligt er voor je? Is dat met God? Is dat achter de Heer aan? Luisterend naar zijn woord? Of is dat zonder God? Is hij je al te sterk geworden? Gemeente, jongeren, ouderen? Wil je met hem verder? Omdat je hem lief gekregen hebt? Omdat je zijn offer voor de schuld nodig gekregen hebt? Omdat hij je opzocht? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Die vraag klinkt ook met het oog op de voorbereiding, gemeente. Waar zijn we nu eigenlijk? En wat is de koers? Wat is de koers van je leven? En de Heer noemt ons bij onze naam. En wijst ook op onze afkomst. Zondaar. Dienst. Knecht, slaaf, slavin, ja, van wie? Van wie ben je nou een knecht? Van wie ben jij een dienstmaagd? Dat ligt er maar net aan. Hè? Er zitten kinderen van God, dat zijn de knechten, de dienstmaagden van de Heere. Maar ben je nog steeds op je plek? Bezig met zijn roeping? Om heilig te leven, om op Christus te steunen? Of is het misschien nodig om tot bezinning te komen, net als Hagar? Of ben je op de verkeerde weg en nog niet opgestaan? Van wie ben je in dienst gelegd? Waar ga je naartoe, hè? Hoe is het met je ziel vanmorgen? Leef je dicht bij de Heere? Of ben je misschien achterop geraakt in het leven van de genade? Je roeping verzaakt als man, als vrouw, als vader, als moeder, als mens. Kom tot bezinning, gemeente. Ja, het kan ook zijn dat je de Heere niet kent. Dat je geen liefde, geen verwondering kent. Geen verdriet over het missen van hem, over de zonde. Geen verlangen om voor hem te leven. Je hart is nog nooit open gegaan. Niet wedergeboren. Dat zijn dingen waar iets van gekend moet worden. Ook met het oog op de viering van het avondmaal. Je mist dat. Dan komt de vraag ook naar je toe. Ja, dienstknecht van. Van Gods tegenstander. Het is of gemeente. Er zijn geen drie wegen. Er zijn er maar twee. Of je bent een knecht, een kind van God. Of een knecht, een kind van de duivel. Waar ga je dan heen? Ja, je komt ook bij God vandaan, inderdaad. Alle mensen, weg uit het huis van de Vader. Uit het paradijs. Maar we zijn in zonde ontvangen en geboren. En als we nog nooit teruggebracht zijn, gemeente, dan is het verderf je bestemming. Gemeente, wie zit daar bij die waterfontein op weg naar Seur? Ben jij het, bent u het? Zou je niet eerlijk worden voor God? God die je opzoekt in zijn onmetelijke genade. Die zondag aan de deur van je hart staat. Om je te behouden. Wat is de Heere goed, gemeente, als hij je zo tegenkomt. En zich zo tot je wendt. Omdat je eerlijk zou worden. voor God. En Hagar, wat zegt ze? Dat is ook heel treffend. Dan kun je jezelf ook aan spiegelen en je leven naast leggen. Wat zegt ze? Ik ben helemaal geen slavin van Sarai. Ik ben Abrahams vrouw. Hoe komt u erbij? Nee. Ze beaamt het. Ze beaamt het. Dat is belijden. Belijden, hè, dat betekent letterlijk in de Bijbel hetzelfde zeggen. Hetzelfde zeggen. Nou, dat doet ze. Ze belijdt. Ik ben vluchtende voor het aangezicht van mijn vrouw. Niet voor het aangezicht van die andere vrouw van mijn man, de concurrent. Sarai, nee, ik vlucht als slavin weg van mijn bazin. Even heel vrij vertaald. Sarai. Dat is een eerlijk antwoord. Waarmee ze erkent dat Sarai haar meerdere is. Waarmee ze erkent en belijdt dat ze haar roeping weg ontvlucht. Dat ze eigenlijk diefstal pleegt, gemeente. Want als slavin steelt ze zichzelf van degene die haar eigenaar was. En ze neemt het kind van Abraham mee. Ook dat. Een soort ontvoering kun je zeggen. En ze probeert op geen enkele manier haar zonde te vergoeilijken. Daar moet je ook eens over nadenken. Niet hardop. Niet zachtjes mompelend. In de zin van, ja, kijk, ik had het zo moeilijk daar in die tent. U moest dus weten. Het was echt geen leven daar met die vrouw. En Sarai heeft me zo gekleineerd en zo gekwetst en zo'n pijn gedaan. En die Abraham, die deed er niks tegen. Die nam me niet eens in bescherming. Dat zou ze kunnen zeggen, toch? Maar ze zegt alleen maar, ik ben vluchtende. Voor het aangezicht van mijn vrouw. Weg van de tenten van Abraham, waar God gediend werd. Ik ben weggedaan, weggegaan. Gemeente. Zou jij dat nou ook gezegd hebben? Zonder enig ja maar. Waar je vandaan komt en naartoe gaat, waar je mee bezig bent. Of klopt alles in jouw leven? Gemeente, zonder het belijden van schuld, het eerlijk belijden van schuld, word je niet zalig. Niet dat dat een voorwaarde is, gemeente, maar dat berouw, dat is een aspect van het geloof. Dat kan niet zonder. Zonder dat je beseft wie je bent voor God. En dat beleid wil je niet behouden. En behouden, dat wil de Heere zo graag. En daarom komt hij met die vraag, ook in de voorbereidingsweek. Niet als een donkere wolk, maar als de zon schijnt hij met het woord in je leven. Als een ontfermer, wie ben je nou? Heb jij wel toekomst zoals je nu leeft? Zit het goed met je? Heb je je zonden al op het lam gelegd of rusten die nog op jouzelf? En dan niet afschuiven, gemeente, dat helpt niet. Dat is het ergste wat je kunt doen. Dat is het ergste wat je kunt doen. Ja, die buren van me. Dat zijn een stelletje zondaars. Die gaan niet eens naar de kerk. En mijn kinderen, ook mijn kinderen denken zo gemakkelijk erover. Ja, zorgelijk. Zorgelijk. Dat kan inderdaad. De preek is ook voor hen bedoeld als ze zitten, voor ons alle gemeenten. Maar onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Hagar schuift het niet af. Hagar praat niet over anderen. Het was geen leven daar in de tent. En nee, ze ziet die vraag eerlijk onder ogen. Ze omzeilt het niet.
Waar gebeurt dat niet, gemeente? Dat je toch wel naast je neerlegt en weer verder leeft. En natuurlijk mag je best je zorgen uiten over anderen. In bewogenheid, natuurlijk wel. In gesprek met ze gaan, jawel. Maar waar sta je zelf? En dan vergoeilijkt Hagar niks. En dan maakt Hagar haar schild niet kleiner, nee. Ze beleidt. Ik ben vluchtende. Voor het aangezicht van mijn vrouw. Als de Heer nou in je leven komt, zoals hij in het leven van Hagar kwam, gemeente, dan gebeurt dat. Dan gebeurt dat. En hoe komt dat? Dat is de liefde van de Heer. Het werk van de Heilige Geest. Dat je merkt dat hij je aanspreekt in het woord en dat hij je bij je naam noemt, dat hij alles van je weet. Waar kom je nou vandaan? Ja, ik moet het zelf ook gaan zien. Hij weet het wel, waar ik vandaan kom, waar ik naartoe ga. Maar ik moet het zelf gaan zien, gaan inzien. Er zit liefde achter. Liefde die dat nou uit je hart en uit je mond wil trekken. Heere, mijn ongeloof, Heere, dat hart van mij, die twijfel aan u, die twijfel aan uw beloften. Heere, die zondemacht is zo sterk, die trots, die hardnekkigheid, die luiheid, die leegheid. Heere, ik zit liever achter mijn computer onderuitgezakt dan gebogen over mijn Bijbel. Liever achter mijn krantje dan gravend in uw woord. Vertel het toch eerlijk, waar je zit. Er is zoveel roddel in mijn leven en geldzucht en koopziekte, bezorgdheid. En ik zie zo op de omstandigheden alleen maar in plaats van op de Heere. Op zijn almacht. Beleiden, gemeente, ook als je de Heere mag kennen. Waar ben je op dit moment mee bezig? Hoe is het op dit moment met jouw ziel, met jouw leven gesteld? Leef je nog dicht bij hem, kinderlijk? Afhankelijk, vertrouwend, liefhebbend, tot zijn lof en dienst bereid? Sta je nog op je post? Of ben je aan het dwalen? En gemeente, dan klinkt daar die oproep tot bekering in de oren van Hagar. De oproep tot terugkeer. De echte bekering. Immers, drie dingen. Eén keer. Tot jezelf, nou vandaar die vraag. Waar kom je vandaan? Wie ben je? Hagar, slavin. Inkeer. Maar dan ook afkeer van de zonde en terugkeer naar God. Terugkeer, hè? Daaruit zal het blijken. Of het oprecht is, die schuldbelijdenis. Want je kunt wel wat mooie woorden zeggen, gemeente. Maar als het niet daadwerkelijk tot bekering komt. En je niet daadwerkelijk ook de consequenties van bekering wil aanvaarden. Ja, dan is het niet oprecht. Wat zijn de consequenties? Nou, we weten niet alles, gemeente. Maar in dit geval zegt de Heer, keer terug naar uw vrouw. En verneder u onder haar handen. Naar die vrouw. Die zo lelijk had gedaan. En tegen wie zij zo lelijk had gedaan. Ga terug. Dat kan, hè? Dat kan de Heer ook tegen u zeggen als man. Hecht je opnieuw aan je vrouw. Tegen u als vrouw. Hecht je opnieuw aan je man. Als er woorden zijn gevallen die niet goed waren. Onterend voor de Heer. Als je uit elkaar gegroeid bent. Keer terug. Terug naar je taak. Terug naar je roeping. Om te leren. Om te dragen. Te verdragen. Geduld te oefenen. Terug van de weg naar Egypte. Naar de handen. Van de weg naar Egypte. Naar de handen van Sarai. Maar ook naar die plek waar het altaar was. Waar de naam van de Heere werd aangeroepen met alle gebrek. Maar dan toch. Waar God woonde bij zijn volk. En daarachter, gemeente, ja, het is ontferming, gemeente, het is liefde. Liefde, geen lust tot plagen, nee. De Heer wil zijn schaap terughalen. En Hagar heeft er iets van geproefd, gemeente. De liefde van God, dat hopen we volgende week ook te zien. Liefde die het hart open doet gaan. En daardoor wordt de zonde nou echt zonde. En dan wordt de mens ook bereid, als je ziet op de liefde van God, om consequenties te aanvaarden. Dat zet de mens op het pad van de bekering. En dan wil je buigen voor mensen die je wat hebben aangedaan. Dan vraag je vergeving voor jouw aandeel wat niet goed was. Zonder dat je die ander ook nog iets onder zijn neus wrijft met een enkel zinnetje misschien wel. Dan wil je de minste zijn. Dan wil je de schade terugbetalen. Dan kennen we iets van de gezindheid van Christus. Zonder allerlei oude koeien uit de sloot te halen. Ja, maar vroeger toen en toen. Nee, gemeente. Buigen. Toets uzelf daaraan. Ook in deze voorbereidingsweek. En hoe kom ik eraan? Hoe kom ik eraan? Niemand zal daartoe komen zonder iets te proeven van de opzoekende zondaarsliefde van de Heere. Hij heeft zijn zonen voor over gehad om zalig te maken dat verloren is. En als je daar iets van ziet, gemeente, dan breekt het hart. Dan ga je verlangen om terug te keren. Hem al je liefde waardig schatten. En dan is er ook de bereidheid, gemeente. Die bereidheid wordt dan geboren om in liefde en eenigheid met je naaste te leven. Met je collega op je werk. Met die leerkracht. Met die jongen van school. Met die man in de kerk. Of in de buurt en waar dan ook. In liefde met je naaste te leven. Als de Heere jou in zijn genade opzoekt. En zo gaat Hagar. Ze ging terug. In besef dat de consequenties niet gemakkelijk waren. Een weggelopen slavin kon de doodstraf krijgen. En dat zouden Abraham en Sarai natuurlijk nooit doen, gemeente. Maar toch is het een weg tegen haar eigen vlees in. En die geest die is gekomen, maar dat vlees dat blijft niet waar als de Heere komt in je leven. En weg tegen het vlees in, maar met God. Haar trots is weg. Haar ik gekruisigd. Wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het zelf behouden. En zo gaat ze naar het tentenkamp. Waar Ismaël geboren zal worden. Waar straks Ismaël ook het teken van het genadeverbond zal ontvangen. Waar God aanbeden wordt. Gemeente, is er iemand aan het dwalen bij God vandaan? Op weg naar een onbekende toekomst waarvan je weet het is niet goed. Wie ook bent, keer terug, keer terug. Misschien wel aan het dwalen in zelfmedelijden. Arme ik, gemeente, keer terug naar de Heer en naar zijn woord. Vind je Gods weg met jouw leven moeilijk? De Heer weet het. Zoals hij het wist van Hagar. En hij is met ontferming bewogen. Wees niet boos op God, gemeente. Verneder u onder de krachtige hand van God, zegt 1 Petrus 5. Buig voor hem en dan werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Keer terug. Bekeer u ook van het steunen op iets anders dan Jezus alleen. Misschien wel dat je jaren avondmaal gevierd hebt zonder de hartelijke liefde voor de Heere Jezus. Misschien wel omdat je aan je bekering genoeg had. Aan wat je beleefd had. Vanzelfsprekend. Misschien wel onbekeerd aan het avondmaal. Op weg. Op weg naar de eeuwige duisternis. Bekeer u, gemeente. En word eerlijk voor de Heere. Leer het de Heere maar nazeggen. Als hij ons aanspreekt. Ons bij onze naam noemt wie we zijn voor God. Hij is het geheim. Jezus. Immanuel. God met ons. Hij zegt, het geheim van die engel des Heren in het Oude Testament. Het geheim waarom zondaren, want dat blijven, wie ze ook zijn, volgende week, toch nochtans aan de tafel kunnen verschijnen. Opgezocht door de Heren, teruggebracht, eerlijk gemaakt, gaande gemaakt. Hij zocht Hagar, hij zoekt u. En als u tot deze Heren mag gaan, gemeente, net als Hagar, belijdend wie u bent, buigend voor de Heren, dan zult u het ook ervaren, dat hij die trouwe God is, die je niet vruchteloos aanroept. De God van Abraham, het schild van Abraham, het loon van Abraham. In hem is alles wat u nodig hebt. En hij is gewillig, ook vandaag, om mensen als Hagar, die op de verkeerde weg zijn, op zijn schouders te nemen en terug te brengen naar huis. Amen. Zullen we danken en bidden. Heilige, genadige Heere, we komen tot u aan het eind van deze dienst om het woord wat gehoord is, gesproken, om dat bij u terug te leggen. Het zal doen hetgeen u behaagt. Het zal niet ledig tot u wederkeren. Heren, maar u vergelijkt dat toch ook met de regen die de aarde nat maakt. Mag het ook in de gemeente, in ons hart, zo tot zegen zijn. Tot heil. Tot bekering brengen. Tot hernieuwde bekering brengen. Heren, dat kunt u toch werken. Door uw geest. Zoudt u het willen doen, Heren. En dank voor uw woord. Dat we iets mochten horen van uw opzoekende, zondaarsliefde. En mogen we Hagar dan navolgen? Als het gaat om het nazeggen van wat u zegt. Maak ons daarin oprecht. En mogen we teruggaan. En buigen. Voor u. Heren, we hebben het gezongen. Ik riep God. Ik riep u niet vruchteloos aan. En dat geldt nog steeds. Mogen we het ervaren, Heren. Maakt u het waar. Naar uw eigen woord. Vergeef het zondige. Zegen ons deze middag. Zegent u de zondagsschool, de kinderen van de zondagsschool, de meesters en de juffrouws. Geef een fijne zondagsschoolmiddag. En breng ons vanavond weer samen rond het woord. Zegen heel uw kerk, Heren, wereldwijd. En mag u alleen geloofd worden, meer en meer. Vergeef onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 32, vers 5 en 6. 32, 5 en 6.
ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zegen.